Inmiddels hier in de studio gearriveerd Saartje Boutsen van de Vredeseilanden. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Vredeseilanden, moeten we dat nog even kort voorstellen? Misschien, je krijgt daar even, je mag daar even iets over zeggen. Ik ken die vooral van die ventjes.
Ja, dat klopt. We hebben net in januari onze jaarlijkse campagne achter de rug, waarop we ieder jaar Vredeseilanden mannetjes verkopen.
Ja.
En de opbrengst daarvan gaat naar onze programma's in het zuiden, waar we vooral kleine boeren ondersteunen.
Ja, ja. Je bent ook nu het afgelopen, of in januari is het ook niet alleen jullie campagne geweest, maar ook een internationale campagne, zeg maar. Om dan maar weer binnen dat sociale camp te blijven. Het Wereld Sociaal Forum was van 20 tot 25 januari in Nairobi. Jij bent daar naartoe geweest voor Vredeseilanden?
Ja, dat klopt. Ja. In Nairobi voor de eerste keer op Afrikaanse bodem, ja.
Ja. Jouw eerste bevindingen, wat was het de eerste keer dat je zo'n Wereld Sociaal Forum bijwoonde? Of?
Ja, het was de eerste keer dat ik naar het Wereld Sociaal Forum ging en ik heb er een hele positieve indruk aan overgehouden. Het is ja, iedere keer weer heel leerrijk en boeiend om samen te komen met mensen uit alle hoeken van de wereld.
Mm-hmm.
Ja.
Nu, op zo'n Wereld Sociaal Forum worden natuurlijk heel veel thema's aangesneden. Het gaat over aan de ene kant over mensenrechten, over gezondheid, over onderwijs, over vrouwen. Er zijn een twintigtal thema's aangesneden geweest, of een twintigtal ateliers waren daar. Maar jij maakte deel uit van het atelier of van de groepering die vooral rond de nieuwe handelsovereenkomsten tussen de EU en de ACP-landen, we hebben die er straks al een klein beetje proberen uit te leggen. Wat is er daar allemaal precies aan de gang?
Dus dat klopt. Op het Wereld Sociaal Forum worden enorm veel onderwerpen aangesneden. Op 4 dagen tijd zijn er meer dan 1000 workshops en ateliers plaatsgevonden. Het is natuurlijk onmogelijk om die allemaal op te volgen. Dus ik heb mij vooral toegespitst op, aangezien Vredeseilanden bezig is met landbouw en voedselzekerheid en de ondersteuning van kleine boeren in het zuiden, heb ik mij vooral bezig gehouden met naar de meetings te gaan die gaan over de economische partnerschapsakkoorden die de Europese Unie momenteel aan het afsluiten is met de zogenaamde ACP-landen, dus de Afrikaanse, de Caraïbische en de Pacifische landen, omdat volgens ons die akkoorden, die aankomende handelsakkoorden, vrijhandelsakkoorden, belangrijke gevolgen kunnen hebben voor die kleine producenten in het zuiden.
Ja, nu, we hebben dat er straks ook al gezegd, dat is eigenlijk zo'n beetje een uitloper van de akkoorden van Cotonou, die dan op zich weer een uitloper zijn van de aanpassing van de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie, waardoor de oude akkoorden van Lomé tussen de Europese Unie en de ACP-landen moeten herzien worden. Zeg ik dat dan juist? Het klinkt allemaal nogal technisch.
Ja, maar ongeveer.
Ja, ja.
De oude Lomé-akkoorden waar u over had, die zijn eigenlijk die zijn er gekomen nadat de voormalige Europese kolonies, de ACP-landen, onafhankelijk werden. En dan hebben die landen toch nog een aantal preferentiële marktoegangsvoorwaarden tot de Europese Unie gekregen. Hm. Die Lomé-akkoorden zijn 4 keer vernieuwd en zijn dan in 2000 werd dan het Cotonou, dus de opvolger van de Lomé-akkoorden, afgesloten. En daarin werd de basis gelegd voor de onderhandeling van de economische partnerschapsakkoorden die in 2002 van start zijn gegaan. En die onderhandelingen komen nu in de eindfase terecht in 2007 en zouden dus eind 2007 in december getekend worden en in werking treden op 1 januari 2008.
Nu, om een complex verhaal te proberen van het gemakkelijk uit te leggen, ik ben mij ervan bewust dat het niet eenvoudig zal zijn, maar Lomé, de overgang van Lomé naar Cotonou, dat gaat over 2 handelsakkoorden die de Europese Unie had. Lomé-akkoorden, dat was 1 handelsakkoord. De Cotonou-akkoorden is een nieuw vorm van handelsakkoord, aangepast aan de nieuwe regelgeving. Wat zijn daar de fundamentele verschillen in? Je telt over die preferentiële.
Ja, het is eigenlijk niet zo dat de Lomé- en Cotonou-akkoorden specifiek handelsakkoorden zijn. Dat waren akkoorden. die gingen ook over ontwikkelingsdimensies en meer politieke samenwerking tussen die ACP-landen en de EU. Maar het fundamentele verschil dat er nu, dus waar in Cotonou de basis voor werd gelegd en die nu uitmondt in de EPA-akkoord, het fundamentele verschil is dat dus tot nu die Afrikaanse landen preferenties kregen om zij moesten geen tarieven betalen om op de Europese markt hun producten af te zetten. Maar nu, het fundamentele verschil is dat nu de EU, dus dat het ook in de andere richting dus vrijhandel betekent.
Ja. Dus vroeger konden zij wel op onze markt dingen zonder taxen kwijt.
Ja, en moest de EU dus wel tarieven betalen om op de Afrikaanse markt producten te leveren.
Ja.
Maar nu dus om te voldoen aan de WTO-agenda, dus de Wereldhandelsorganisatie, die wil dat, die zegt iedereen gelijk en de ACP-landen mogen geen preferenties meer krijgen van Europa. Worden alle markten dus opengesteld. Maar dat zou dus desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de kleinste producenten in Afrika.
Ja, heel concreet, ik denk dat die bananen daar ook in zitten. Hè? Dus in die, het feit dat uit bepaalde voormalige Europese kolonies de bananen konden geïmporteerd worden, of zij konden die exporteren naar ons zonder tariefheffingen, en de bananenrepublieken, meer centraal Midden-Amerika, dacht ik niet. Dat zat er toch ook in, maar dat was niet een stuk van die akkoorden?
Wel nee.
Die vrijhandel?
Het is, Europa zelf produceert geen bananen, dus het is niet zo dat naar aanleiding van deze akkoorden er massaal Europese bananen naar Afrika.
Nee, dat bedoel ik niet.
De bananen komen natuurlijk
uit Centraal-Amerika. Op een bepaald moment was er een dispuut dat dus die ACP-landen wel tariefvrij mochten exporteren naar Europa, maar dus de Zuid-Amerikaanse, de Ecuadoriaanse bijvoorbeeld, niet.
Ja, dat klopt. Ja. Dus dat waren
en
de voordelen die de ACP-landen had. En nu wordt dus gezegd, iedereen gelijk, dat zijn de regels van de WTO. En nu zullen die ACP-landen dus niet meer van die voordelen kunnen genieten. Maar dat heeft natuurlijk belangrijke gevolgen voor...
Dat lijkt een stom voorbeeld, maar het is belangrijk voor bepaalde Caribische landen die bananen kweken daar. En die is het veel duurder, omdat ze veel kleinere eilandjes zitten en zo, dan minder industrieel zijn dan Ecuador, bijvoorbeeld.
Ja. Eigenlijk denk ik dan van ja, maar Europa, hè, want dat is... veronderstel ik dan waar jullie bij willen gaan aan de deur kloppen en zeggen van ho, laat die mensen laat die ACP-landen ook nog een aantal voordelen wegliggen, maar is het uiteindelijk niet zo dat de Europese Unie gewoon de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie volgt?
Ja, dat klopt. Dus de WTO, het is omdat de WTO die regels vastlegt dat die voordelen waar de ACP-landen nu van geniet, worden afgeschaft. Maar dat heeft dus belangrijke gevolgen voor de Afrikaanse landen, want deze landen gaan nu hun inkomsten die ze uit tarieven halen, verliezen. En dat zijn dus staatsinkomsten die gaan naar de uitbouw van sociale voorzieningen, zoals scholen of ziekenhuizen. Dat zijn nu al lage kosten, maar voorzieningen. Maar als de inkomsten, de staatsinkomsten nog zullen zakken, zullen die voorzieningen ook nog minder.
En hoe moet dat volgens jullie dan opgevangen worden? Dat verlies aan inkomsten?
Wel, de Afrikaanse landen moeten natuurlijk die inkomsten wel behouden. Dus we pleiten ervoor dat deze landen wel hun markt mogen beschermen met tarieven.
Ja. Dus eigenlijk dat de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie, dat die veranderd wordt.
Ja, dat er dus binnen de Wereldhandelsorganisatie een uitzonderingsmechanisme voorzien zijn dat de minst ontwikkelde landen toch nog recht hebben om een markt af te schermen.
Zo, even pauzeren met wat muziek, dan kunnen wij er intussen een glaasje wijn inschenken. All We Doing Is Defining van Linton Kwesi Johnson. All we doing is defending, dat willen ze zeker met hun eigen markten doen. Dat doen wij in Europa, dat doen ze in Amerika. Waarom dan zouden ze dat niet in de ACP-landen doen, denk ik zo? Ja, de Wereldhandelsorganisatie, die kan wel mooi zeggen van ja, wij hebben hier onze regelgeving, maar kunnen die gewoon naast ons neerleggen? Ze hebben daar toch geen leger achter staan, of wel?
Ja, inderdaad, de Wereldhandelsorganisatie is natuurlijk geen wereldregering. Hè. De Wereldhandelsorganisatie, dat zijn natuurlijk de regels van vrijhandel, van het comparatieve voordeel. Je haalt voordeel uit de sector waar je een comparatief voordeel hebt, maar als je natuurlijk de zwakste bent, zoals Afrikaanse landen, ja, dan haal je natuurlijk nergens voordeel uit in vrijhandel.
Ja, en per definitie zijn natuurlijk die landen de zwakste in heel wat sectoren. Hè?
Ja.
Landbouw, industrie ook, diensten. Wat vraagt de WHO eigenlijk van allemaal te liberaliseren? Want voor alle duidelijkheid, het gaat over het liberalisering, het openstellen van de markten. Hè?
Ja.
Wat moet er allemaal geliberaliseerd worden?
Wel, het gaat over een heleboel producten. Het zouden maar enkele producten zijn die wel nog bescherming kunnen genieten. Maar dus onder die economische partnerschapsakkoorden, doordat alle sectoren vrij zijn, komt er eigenlijk heel veel import uit Europa binnen in Afrika. Dat gaat dan om kip, vlees, tomaten, suiker, melk. Waartegen de Afrikaanse boeren niet kunnen concurreren, omdat die in Europa gesubsidieerd zijn. En ook in Europa bestaan wel de technologieën om die heel efficiënt te produceren. Dus lokale producenten kunnen niet concurreren tegen die Europese producten en verliezen daardoor hun inkomen.
Ja. Nu, dat is één punt van, ze mogen blijkbaar wel een deel van hun markt afschermen, maar dat gaat maar over een beperkt deel van hun markt, dat ze het dan toch mogen gaan beschermen.
Onder de economische partnerschapsakkoorden zouden dus eigenlijk, zouden de markten volledig worden opengegooid.
Dus het gaat dan ook over de ajuinen, om dat voorbeeld van 11-11-11 met hun campagne maar even terug aan te nemen. Dat gaat ook over de gezondheidszorg, ook over onderwijs bijvoorbeeld, water, elektriciteit, telefonie.
Dus katoen. Landbouw en diensten, ja. Ja.
Alles.
Er zijn al enkele producten die wel nog beschermd zouden kunnen zijn. Ik weet nu niet of er... ik ben niet specialist genoeg om die te... Maar het gaat dus wel over 90%. Ja.
Fenomenaal, desastreus eerder lijkt mij dat voor als zo'n akkoord zou doorgaan. Maar wat kan daar eigenlijk tegen gebeuren? Wat hebben jullie op het Wereld Sociaal Forum daar tegen gedaan? Met voor alle duidelijkheid, je bent op het Wereld Sociaal Forum geweest. En we nodigen je natuurlijk daarover ook uit. Wat is daar over beslist?
Wel, op het Wereld Sociaal Forum wordt eigenlijk niks beslist, tussen aanhalingstekens, maar er is wel heel veel discussie over gevoerd, over wat de mogelijke, over alternatieven, wat moet er gebeuren om de Afrikaanse en de Europese regeringen te beletten deze akkoorden te tekenen. Er worden heel veel contacten gelegd over hoe er samengewerkt kan worden, hoe er coalities kunnen opgemaakt worden om voldoende de regeringen te belobbyen en duidelijk te maken wat deze akkoorden kunnen inhouden voor de bevolking. Want dat is ook een van de voornaamste problemen, dat deze akkoorden belegd worden en onderhandeld worden tussen een heel klein clubje van mensen, van zowel binnen de Europese Commissie is daar maar een kleine delegatie mee bezig, als ook aan de Afrikaanse kant, de regeringen. Dat gaat maar over enkele personen die er eigenlijk mee bezig zijn. Ja, we spraken in Kenia ook met iemand, een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, toch een heel belangrijke sector, want die de gevolgen van deze akkoorden zal voelen. Ja, die meneer gaf gewoon toe dat hij niet weet wat EPA's zijn. En heel veel ambtenaren, zowel in Europa als in Afrika, zijn nog onvoldoende geïnformeerd, weten niet te goed waar het over gaat. En dat is een heel belangrijke opdracht voor de civiele maatschappij, zeker in Afrika, ook in Europa, om parlementsleden, ambtenaren voldoende te sensibiliseren en te informeren over deze akkoorden, want de tijd dringt.
Ja, want het is eind dit jaar is het afgelopen met de gunstmaatregelen, als we het dan even zo kunnen noemen nog. Mm-hmm. Ja.
Zijn er eigenlijk veel vertegenwoordigers van de overheid daar op het WSF? Van de Afrikaanse landen, want over hen gaat het, hè?
Ja, nee, in sommige debatten is er wel iemand van het Keniaans ministerie van Landbouw of Handel of zo komen opdagen en zijn we daar wel mee in debat kunnen gaan. Maar de belangrijkste politieke en economische leiders verzamelden natuurlijk in het Wereld Economisch Forum in Davos en het Wereld Sociaal Forum in Nairobi was voornamelijk een ontmoeting tussen allerlei sociale, milieu- en ontwikkelingsorganisaties wereldwijd.
Ja, over dit Wereld Economisch Forum las ik deze week in de krant een ik wil het toch even voorlezen. Om te beginnen, het Wereld Economisch Forum, daar titelt de Standaard ergens: wie macht heeft, veel verdient en in de markteconomie gelooft, is welkom in Davos. Dat is op zich al een titel om u tegen te zeggen. En dan staat er ergens, wordt Laura Tyson geciteerd. Die is van de Universiteit van Californië en voormalig hoofd van de Raad van Economische Adviseurs van president Clinton. En die zegt: van groot belang zal zijn wat op de financiële markten gebeurt, en dan komt het, maar de gestadige marktverschuiving van de politici naar de markten maakt de economie geleidelijk ook immuuner voor een slecht overheidsbeleid. Eigenlijk zegt ze daar gewoon van ja, de economie neemt een beetje de politieke macht over. Hè. Gaan die politici in Kenia daar dan nog veel aan kunnen veranderen aan zo'n aan die akkoorden die er gaan gesloten worden tussen de Afrikaanse, of enfin de ACP-landen, Afrika, Caraïben en Pacifica-landen en de Europese Unie?
Wel, het klopt dat grote economische machten steeds meer en meer macht krijgen. Er wordt ook steeds een kleiner aantal economische groepen en multinationals krijgen steeds meer macht in handen. Maar ik denk toch nog dat de regeringen in Afrika en Europa toch nog een grote verantwoordelijkheid dragen.
Het is wel een feit dat in het verleden dat er door Afrikaanse landen zelf, regeringen en regimes, veel fouten gemaakt zijn, denk ik. Het is natuurlijk wel een beetje wishful thinking om te zeggen van doordat de invloed van de staten vermindert, gaat alles beter gaan, want dat zegt ze daar, mevrouw Tyson.
Eigenlijk zegt zij gewoon van ja, de politiek is hoe langer hoe minder belangrijk. Hè? Maar de Europese Unie heeft anderzijds ook wel door ondertussen. Las ik in een op een website epa2017.org dat de Europese Commissie heeft eigenlijk een soort van studie laten bestellen en die is in 2003 gepubliceerd. En daarin wordt geconcludeerd dat de EPA's, en er zijn drie puntjes, dat is in het Engels, dus de EPA's stifle efforts to develop a modern industrial base, reduce exports of traditional crops, lead to internal conflict and struggles over resources. Enfin, dat is toch niet erg positief als eerste bilan voor een studie die de Europese Unie dan de Europese Commissie zelf besteld heeft. Hè. Wat gaan ze daar dan?
Ja, klopt. Bijna alle impactstudies die er al gebeurd zijn wijzen op de negatieve gevolgen van EPA's. Maar toch gaat de Europese Commissie onder leiding van Mendelssohn, van DG Trade, gaat door. Omdat onder het mom van we zijn verplicht onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie.
Ja. Wat is er op het WSF eigenlijk daarover allemaal gezegd? Want je zegt van ja, er wordt over gepraat en zo, maar ja, met praten en vergaderen, uiteindelijk moet er iets uit de bus komen. Hè? Er moeten acties uit de bus komen, er moeten plannen of gesprekken, nieuwe gesprekken met ambtsbekleders van overheden of van internationale organisaties uit de bus komen. Wat is er effectief uit de bus gekomen op het WSF daarover?
Ja, wel, de laatste dag van het WSF was voorzien om strategieën op te zetten en coalities te bouwen. En op die donderdag zijn we ook met z'n allen een hele mars met beelden van, met t-shirts, stop EPAS en flyers en posters, opgestapt in een mars naar de Europese delegatie in Kenia. Om hem, de vertegenwoordiger van de Europese Commissie, een soort memorandum af te geven met de argumenten die pleiten tegen de EPAS. En een petitie van 30.000 handtekeningen die tijdens de eerste 3 dagen van het Wereld Sociaal Forum verzameld zijn. En we hebben onze stem laten horen en hij heeft beloofd om die boodschap door te dragen aan zijn collega's in Brussel. En daarna is ook nog een strategische vergadering georganiseerd met alle organisaties die zich het komende jaar zullen bezighouden om campagnes en lobbywerk op te zetten naar hun Afrikaanse en Europese regeringen toe. Ja.
Ik wil even Samir Amin aanhalen, die ook op dat WSF het woord heeft genomen. Samir Amin, beroemd, anders globalist. En die stelt eigenlijk van ja, eigenlijk weten we al lang wat er aan de hand is. Het wordt tijd dat we in plaats van in het defensief ons de hele tijd zitten te verdedigen, dat we in het offensief gaan, dat we echt effectief eens acties gaan ondernemen om aan tegen die liberale of neoliberale tegen dat neoliberale imperialisme, dat we daar iets tegen moeten gaan ondernemen. We moeten daar meer aan doen als enkel maar zeggen van ja, het mag zo niet.
Ja, natuurlijk. En ik denk dat dat ook wel gebeurt. Er zijn heel veel organisaties bezig die proberen de bevolking te sensibiliseren en te informeren, die lobbyen bij overheden. Maar natuurlijk, ja, bijvoorbeeld in Europa is 95% van de lobbyisten die in de Europese instellingen in Brussel rondlopen, zijn lobbyisten van de bedrijven. En slechts 5% van de civiele organisaties, van milieu- en ontwikkelingsorganisaties en vakbonden. Dus ja, natuurlijk moeten we iets doen, maar de macht en de middelen van de bedrijven zijn vaker veel groter dan de macht en de middelen die wij als sociale organisaties hebben.
Ja, zullen we nog eens even pauzeren.